Goedenavond. Zullen we met elkaar zingen? Psalm 65. En we zingen de versen 1 en 2. Psalm 65, versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, 1 en 2. Gaan we nu lezen Marcus hoofdstuk 10, te beginnen bij vers 35. Marcus hoofdstuk 10, te beginnen bij vers 35. En dan lezen wij het woord van de Heere. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken, die ik drink, en met de doop gedoopt worden daar ik mede gedoopt word? En ze zeiden tot hem, wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden, daar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden, dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, tot de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg bedelende, en horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Zullen wij de Heer zijn zegen vragen? Heer in de hemel, voordat wij willen mediteren over dit gedeelte van uw woord, willen wij eerst u vragen om uw leiding, om uw zegen en of u ervoor wilt zorgen dat uw woord ingang zal vinden in ons hart. Dat dat woord ons mag raken, dat dat woord ons mag ontdekken wie wij zijn in onszelf. En dat dat woord ons mag wijzen op u, op de volheid van uw genade, op de grootheid van uw barmhartigheid. Maar Heere, we bidden u of u ons door dit alles wil leiden, dat wij vanuit de verootmoediging, ja vanuit de vernedering, u mogen erkennen en zien als de grote, de machtige, de heerlijke God. Heere, altijd is uw woord weer nieuw. Altijd is er weer een andere spits in de verschillende gedeelten, in de pericopen die we lezen uit uw woord. En zo bidden wij u, geef ons genade, opdat wij het mogen verstaan. Nee, Heer, in ons is geen waardigheid, in ons zijn geen rechten. Maar verhoor ons om Christus wil. Ook als wij thuis meeluisteren. Heere, wil in uw genade ook dan uw zegen en ontferming ons geven. We willen u dankzeggen dat zuster Den Boer uit het ziekenhuis mocht terugkomen vandaag. Dat ze het redelijk wel mag maken. Gedenk ook hen die zo met ons meeluisteren. En wees bij ons hier. En wil onze gezegende avond geven om Jezus wil. Amen. Vorige keer hebben we nagedacht over de voorgaande verzen. Dat was 17 tot en met 34. En toen was er een vraag. En dat ging toen over de woorden verbaasd en verslagen. Dat weet u misschien nog wel. Uit vers 24, daar staat: en de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Want de Heere Jezus had gezegd in vers 23, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. En er staat er verder in vers 25, het is lichter, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijk in het koninkrijk Gods ingaat. En toen zagen wij dat de deur van een naald, dat wordt ons verteld in Israël, dat is een deur in een gesloten poort. Een smalle deur waar een mens net doorheen kan. Maar voor een kameel is dat een probleem, hij moet zijn poten optillen en dat doet hij niet gauw. Dus dat is een probleem om daar kameel daar doorheen te duwen. En dat gebruikt de Heer als beeld dan. Dat is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat de rijk in het koninkrijk Gods ingaat. En dan is de reactie dat de discipelen werden nog meer verslagen. En de vraag was dan, hoe moeten we dat woord verslagen uit vers 26 verhouden met het woord verbaasd uit vers 24. Nou, de woorden zijn goed vertaald. De woorden vanuit het Grieks betekenen inderdaad iets anders. Dat woord verslagen in het Grieks is veel sterker. Het woord verbaasd uit 24 heeft de lading van ontzet zijn, verbijsterd, geschokt, rijken. De Joden dachten, een rijke die is gezegend, die is in de gunst van God. Maar nou zegt de Heer Jezus, zij die rijk zijn, gaan heel moeilijk het koninkrijk binnen. En de discipelen waren daar ontzet over. Geschokt. Verbijsterd. Maar dat, zo hebben wij nooit gedacht. Dat is het woord verbaasd. Vers 26. Wanneer de Heer Jezus zegt dat het heel moeilijk is voor een rijke binnen te gaan. Gemakkelijk een kameel door het oog van een naald en een rijke het koninkrijk Gods. Dan waren ze verslagen. En dat woord wil zeggen uit het veld geslagen. Ze waren echt overweldigd. Dat is een nog sterker vorm van geschokt. Goed. Ik heb de Griekse woorden opgeschreven, maar daar vermoei ik u maar niet mee. Goed. Nou, dat was de vraag. Ik meen dat die van broeder van Balsum was. Misschien luistert hij mee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb een huiswerk gedaan. En de vraag is beantwoord. En dan kunnen wij nu onderwijl verder gaan met dat voor vandaag. En dat gaat dus over de zonen van Zebedeus die met de vraag komen tot de Heere Jezus. En dat bekende gedeelte waar we allemaal wel een preek over gehoord hebben, van de blinde Bartimeus die buiten Jericho staat te bedelen. Nou, in het voorgaande zien we de derde aankondiging van het lijden. De versen 32 tot en met 34. En dan gaat de Heer Jezus in detail zeggen wat ze met hem zullen doen. Ze zullen hem bespotten, geeselen, bespuwen, doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Dus de Heer Jezus heeft gesproken over zijn lijden en sterven. Maar ook over zijn opstaan. En dat geeft de discipelen, al begrijpen ze niet allemaal, maar dat woord opstaan, dat wijst toch op een koninkrijk wat op zal staan, wat waarschijnlijk opgericht zal worden. En dat zal een heerlijk koninkrijk zijn. Ja, daar spreekt het Oude Testament van. En de discipelen weten ook dat de Heer Jezus de Messias is. En het gaat hier toch om het Messiaanse koninkrijk. Dus naar aanleiding van wat ze gehoord hebben, komen twee discipelen bij de Heer Jezus, Jacobus en Johannes, twee broers. En in een omslachtige wijze richten zij een vraag. Ze zeggen niet gelijk de vraag, nee, het is een aanloopje, het is een inleiding. Vers 35, Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En zo blijkt er uit deze wijze van vraagstelling dat het een belangrijke vraag is. Een ernstig, gemeend en officieel verzoek. En Jezus stelt hen in de gelegenheid om die vraag naar voren te brengen. Vers 36. Wat wilt gij dat ik u doe? Met andere woorden, hoe luidt dan uw dringend verzoek? En we lezen dan in vers 37. En ze zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. De komende heerlijkheid, dat geloofden ze, dat komen zal, begrepen ze niet allemaal. Maar ze wisten, dat komt en ja, hoe het ook komt, geef dan dat wij mogen zitten aan uw rechter en aan uw linkerhand. We kunnen denken hier aan de beloften van beloning. De Heer Jezus had beloofd een beloning te geven. Vers 30, nog maar pas geleden, dat zij die alles verlaten hebben voor de Heer Jezus. Vers 30, hij ontvangt 100-voud in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En we kunnen ook denken aan Matthäus 19, vers 28, waar het staat van de discipelen, dat ze op 12 tronen zullen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En op grond van die beloften die de Heer hen gegeven heeft, vragen Johannes en Jacobus, mogen wij dan aan uw rechter en aan uw linkerhand zitten? Wel nu, was deze vraag negatief bedoeld? Waren zij hoogmoedig, dus met uitsluiting van anderen, geef ons maar de beste plaatsen. Dan zou dat toch een negatieve vraag zijn. Voor henzelf wel positief bedoeld, maar het is een hoogmoedige vraag en dat is niet goed. En daarom noemen we dat negatief. Maar, als wij dat lezen, denken wij dat gelijk, maar dan moeten we toch voorzichtig mee zijn. Want de Heer Jezus bestraft hen niet. De Heer Jezus zegt dan niet, Johannes, Jacobus, je moet de ander uitnemender achten dan jezelf. En je hoort zo'n vraag niet te stellen. Je mag blij zijn dat je er bent, het gaat niet om welke plaats je hebt. Dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus geeft een ander antwoord. En daaruit blijkt dat het niet per se negatief of hoogmoedig bedoeld hoeft te worden. Want deze beide discipelen sluiten aan bij een situatie die de Heere hen voorgesteld heeft. Namelijk een koninkrijk en opstanding en op tronen zitten. Dus dan hoeft het niet zozeer hoogmoedige eerzucht te zijn. Maar het kan ook ijverige toewijding zijn. Dat wanneer uw koninkrijk komt, dan willen wij alles voor u doen. Dan willen wij alles doen om dat koninkrijk te bevorderen. We willen als het ware vooraan staan om u te assisteren wanneer u straks koning en rechter over Israël bent. En dan komt zo'n vraag ook voort uit ijver voor de Heere, voor zijn koninkrijk. Nou, laten we dat dan maar aannemen. Dat ze dan zo bedoeld hebben. Nou, al was het dan misschien enigszins goed bedoeld, ze begrijpen niet wat zij vragen. Want zij die de Heer Jezus volgen, moeten rekenen op druk, op lijden en zelfverloochening. Het is niet een leven van heersen. Het is een leven van dienen. Het is niet een leven van meerder worden, belangrijker worden. Nee, minder worden. En de Heer Jezus legt hen uit dat ze niet begrijpen wat ze nu vragen. In vers 38. Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden, daar ik mee gedoopt word. Kunt gij de drinkbeker drinken? Wat wordt ermee bedoeld? Soms is de beker een beeld van een feestmaal. Een beker wat rondgedeeld wordt. Van vreugde in de koninklijke feestzaal. Kunt gij die beker drinken? Die ik zal drinken, maar dat bedoelt de Heere Jezus hier niet. En dat weten we allemaal wel. Wanneer we denken aan Gethsemane. Indien het mogelijk is, laat de beker mij voorbij gaan. Dat is de beker die de Heere Jezus moest drinken. Dat is de beker van zijn lijden. Dat is een bittere beker. En dat het een bittere beker is, blijkt ook uit de wijze waarop de Heere Jezus het vraagt. Kunt u de beker drinken die ik moet drinken? En de discipelen begrijpen het ook. Want ze weten ook van de vijandschap onder de Joden. En de haat in Jeruzalem tegen Christus door de overpriesters. Hij heeft herhaaldelijk gesproken over lijden en sterven. En nu zojuist nog over bespottingen, geeselingen, bespuwd worden, gedood worden. En het Oude Testament, de Joden wisten dat, oordeelsbeker, dat is het gericht. En Jezus moet het gericht van God ingaan. Kunt u die beker drinken? Kunt u de doop ontvangen waarmee ik gedoopt word? De Heer Jezus wordt gedoopt in het lijden, in de kruisiging. En Johannes en Jacobus zeggen, wij kunnen. Wij kunnen. En opnieuw blijkt het dat ze niet weten wat ze vragen. Ze niet weten wat ze zeggen. De Heer Jezus in vers 39 zegt, ja, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden, daar ik mee gedoopt word. Deze beide discipelen zullen ook drinken uit die drinkbeker, inderdaad. Jacobus zal straks onthoofd worden door Herodes. En Johannes noemt zich in Openbaringen 1 vers 9 medegenoot in de verdrukking. Ja, ze zouden beide verdrukt worden. Ze zullen de drinkbeker van het lijden van de Heere Jezus moeten drinken. Maar dat betekent niet dat ze het kunnen. Kunt gij dat drinken? Wij kunnen. Nou, ze kunnen het niet. Ze weten niet wat ze vragen. Ze weten niet wat ze zeggen. Dat ze het zullen doen, die drinkbeker drinken, komt alleen maar door de kracht van God die hen gegeven wordt, zodat Jacobus er kon doorstaan dat hij gevangen genomen werd. En dat hij onthoofd zou worden. God gaf hem kracht om dat te doen. Ze kunnen het niet. Dat bedoelt de Heer Jezus. Kunt u die drinkbeker drinken? Kunnen ze niet. Maar toch zullen ze doen. Omdat de Heer hen sterkt. Hen genade geeft om te lijden. En het kruis te dragen. Om zijns naams wil. Maar vers 40. Het zitten tot mijn rechter. En tot mijn linkerhand. Staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is. Dus hier zien wij dat God de Vader de plaats in het Koninkrijk der Hemelen zal geven aan hen voor wie het gepast is. Het is niet een zaak van enkel geven, maar van het bestemd zijn. Mensen worden bestemd voor die plaatsen. Mensen worden daartoe bereid, klaargemaakt door God de Vader. God zal het zelf doen. En in de verdere uitleg blijkt het dat de beste plaatsen gegeven worden aan hen die het beste gediend hebben. We kunnen ook zeggen die de meeste genade ontvangen hebben. Want het is toch uitsluitend uiteindelijk Gods werk wat hij verheerlijken zou. Dus de Heer Jezus kan hen die plaatsen niet geven. Mijn vader zal dat doen. De Heer Jezus bekritiseert hen niet, maar zegt: u weet niet wat u vraagt. Maar inmiddels zijn de andere 10 discipelen erachter gekomen wat Johannes en Jacobus gevraagd hadden, en zij ergeren zich daaraan. En misschien hebben zij het zo opgevat, en misschien zit dat er ook wel in, iets hoogmoedigs, al heeft de Heer Jezus het niet bestraft. Dus we laten het maar zo. Maar zonder het totaal te kunnen analyseren. Maar de discipelen zijn wel boos, ze ergeren zich eraan. En daarmee verraden zij dat zij wel zeker een hoogmoedig hart hebben. Want ze zijn jaloers. Nou, zometeen krijgen Jacobus en Johannes de beste plaatsen. Maar wij zijn er ook nog. Daarmee verraden ze dat ze een hoogmoedig hart hebben. En dan roept de Heer Jezus hen tot zich en legt hen uit: gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. En dan zit hierin wel een vermaning. En dan spreekt de Heer Jezus al de discipelen aan. Ook Johannes en Jacobus, ook de 10 discipelen, allemaal. In de wereld oefenen ze macht, heerszucht. Ze willen de ander overweldigen. Zo doen de regeerders. Maar zo mag het niet zijn onder degenen die de Heere vrezen. De apostelen moeten elkaar niet willen overtreffen. Ze moeten elkaar willen dienen. En dat is het kenmerkende voor hen die de Heere Jezus volgen. Ze moeten de minste willen zijn. En dan geeft de Heer Jezus het voorbeeld. Zichzelf. Vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De Heer Jezus kwam om zichzelf te geven als een losprijs voor arme zondaren. Hij gaf zichzelf, ja, dat weten de 12 discipelen heel goed. Ze hebben gezien hoe hij rondtrok onder het volk om te onderwijzen en te dienen en te helpen en te genezen. Hij heerste niet. Hij vroeg geen geld. Hij kwam niet met eisen. En zo behoren zijn dienaren ook onderling te zijn. Ja, de Heer riep de mensen wel natuurlijk tot geloof en bekering. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, dat was een eis. Maar dat was niet om te heersen of te overweldigen. Dat was om de mensen tot behoud te brengen. Daarmee die bediende de Heere de mensen met Gods woord. En uiteindelijk zou hij zichzelf geven als een losprijs. Een betaling voor de zonden. Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat woord velen staat tegenover enkelen. Velen, niet enkelen. Niet één of twee. Maar velen. Je kunt ook zeggen dat zijn bloed genoeg is voor allen. 1 Timotheus 2 vers 6. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. En Johannes de Doper zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom is er plaats bij de Heer Jezus. Voor u en voor mij. Voor elk mens die onder het woord verkeert. Er is plaats bij hem voor u. Omdat hij zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen. Voor velen. Dus er is bij hem veel plaats. Nou, wanneer we dit gedeelte dan overdenken, dan zien we verschillende lessen die we uit dit eerste gedeelte kunnen zien. We zien hier ten eerste de onwetendheid van de discipelen. Ze denken dat ze kunnen vragen naar vooraanstaande plaatsen in Gods koninkrijk. En ze denken dat ze de drinkbeker kunnen drinken van hun meester. Ze denken dat ze kunnen lijden en zelfs sterven voor de Here. Ja, we zullen het doen, we kunnen het. Maar ondanks al hun geloof en ondanks al het onderwijs dat ze al gekregen hebben, kenden ze nog steeds niet hun eigen hart. En ze begrepen ook niet de weg die de Heere hen voorgesteld had. Ze denken nog steeds in termen van eer en heerlijkheid. Ze zijn onwetend. En dat is heel gevaarlijk. De Heere zegt ergens anders, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En nou is er helaas ook vaak onder kerkmensen een stuk onwetendheid. Er is ook zelfs onwetendheid onder Gods eigen kinderen. Dat ze in het donker kunnen zitten. En onnodig het moeilijk hebben vanwege hun onwetendheid. En daarom in klein geloof en aangevochten. Door het leven gaan. Door onwetendheid. En dat komt omdat ze niet goed luisteren naar het woord van God. Dat woord, dat maakt eenvoudigen, slechten, wijs tot zaligheid. Dat woord troost, dat woord is vol onderwijs uw leven lang. Zo kunnen wij ook denken dat het volgen van de Heere Jezus blijdschap en vreugde en voorspoed garandeert. We zijn ook geneigd om de druk en de aanvechtingen en de bestrijdingen en de aanvallen van de vorst der duisternis maar te minimaliseren. En wij dromen van voorspoed. Gelukkig leven, een voorspoedig leven en daarna de hemel. We zijn geneigd te vergeten dat kruisdragen er ook is. En dat Gods kinderen door vele verdrukkingen moeten binnengaan. Kan lichamelijke druk of maatschappelijke druk of persoonlijke noden of geestelijke verdrukkingen, strijd, bestrijding. Dat we dat toch vergeten, we weten het wel. Of we kennen die teksten allemaal wel. Maar als er iets misgaat in ons leven, dan denken we, och, de Heer heeft ons verlaten, de Heer is ons vergeten. En we denken, gauw, de Heer is ontrouw. We zijn onwetend. We kunnen toch beter weten. Ons wordt geen onrecht aangedaan. En we moeten niet denken dat we zelf sterk genoeg zijn om door die bestrijdingen heen te komen, dat we het wel zullen doen. Nee, we kunnen niets doen zonder de Heer. En we hebben ook kleinmakende genade nodig. En we moeten nog meer in ons hart zien, opdat we nog kleiner zullen worden en meer zullen sterven aan ons eigen ik. En soms gebruikt de Heere daar ook druk voor om daarmee zijn kinderen te onderwijzen en verder te leiden. En daarom laten we toch nuchter zijn en niet onwetend zijn. Maar weten dat er druk zal komen. Hoef ook niet bang voor te zijn. Als de Heere met u is, dan is alles goed. Dan zal Hij u leiden, ook door perioden van druk heen. Dan zal Hij u een schild zijn in het strijdperk van dit leven. Maar u moet niet gaan denken, nou is de Heer u vergeten. En nou stort heel uw leven in. En nou wordt u onrecht aangedaan. Wanneer soms wat dingen tegen kunnen zitten. En laten we ook niet zoeken verder te gaan in eigen kracht. Laten we niet onwetend zijn en dom. Maar laten we ons kruis op ons nemen. En dankbaar zijn. Dankbaar. Wanneer u toch in rust en vrede mag leven. En dagelijks met de Heere mag leven. En dat u gespaard wordt voor rampen of noden die komen kunnen. Laten we dan niet klagen over de kleine dingen van het leven. Niet klagen, maar dankbaar zijn. Niet onwetend zijn, maar beseffen de overvloed van zegeningen die God geeft. Want de Heer heeft er behagen in zijn volk te zegenen. En als er dan iets moeilijks komt, dat we dan met zijn kracht verder gaan, dag in, dag uit. En met lijdzaamheid volharden op het smalle pad, dat soms ook een steil pad is. Laten we niet onwetend zijn. Er is nog iets wat we hier zien. Een tweede les. De Heere let erop of zijn kinderen de ander willen dienen. Daar let de Heere op. De Heere wil niet dat wij de meeste willen zijn. De Heere wil niet dat we ons eigen kunnen gaan etaleren. Hij wil dat we zullen dienen. Want wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. En dan kunnen we weer heel concreet denken over hoe we met elkaar omgaan in de gemeente. Ook hoe ambtsdragers met elkaar dienen. Het gaat niet om de beste te willen zijn. We moeten onszelf niet hoog achten. We moeten maar denken aan de apostel Paulus, uit Filippenzen 2, vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Wat een zegen wanneer de liefde tot de Heere ons mag leiden. En dat we het welzijn zoeken van anderen om ons heen. Dan gaat het niet om heersen. Of om bekend te willen zijn. Maar om dienen. Met lichaam en ziel. Bidden voor elkaar. Bidden voor de gemeente. En deze die zo zoeken te dienen, die zo de Heere Jezus zoeken te volgen, ze zullen het ook gerust meemaken in hun leven. Dat ze teleurstellingen ondergaan, ook in het gedrag van anderen. Ze zullen moeite ondergaan, soms zelfs bespot worden. Maar de Heere weet wie de zijnen zijn. Hun namen staan geschreven in de hemel. De Heere kent hen. Die zoeken te dienen. En dan nog een derde les hier in dit eerste gedeelte. Dan zien we hoe de Heer Jezus gesproken heeft over zijn eigen sterven. Want hij kwam om zijn ziel, dat zijn leven, te geven tot een rantsoen voor velen. Dus het sterven van de Heer Jezus was niet het sterven van een martelaar. Maar het was een verdiend sterven. Want Christus werd beladen met de schuld van zijn volk. En zo moet hij de losprijs betalen aan God. Want we zijn van God de Vader afgevallen. En we moeten met God de Vader verzoend worden. En zo is Christus gekomen om de schuld van zijn volk te dragen. Zo werd er openbare betaling gedaan door de almachtige borg. Zo werd aan het recht van God voldaan. En zo is de Heere Jezus alleen een volkomen verzoening voor al onze zonden. Want Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Christus aan het kruis, de plaatsvervanger. Wat een zegen om aan zijn voeten te knielen en te belijden, Heere, ik deug niet. En bij hem aan te kloppen om genade. Maar dan gaat het tekstgedeelte ook verder. Want dan zien wij die bekende en altijd weer ontroerende geschiedenis van die blinde man, de zoon van Timaeus, Bartimaeus. Bar betekent zoon, dus Bartimaeus, die daar staat te bedelen, of liever gezegd, die daar zat te bedelen. He, dat staat er ook zo, hè? Hij zat, de zoon van Timaeus, staat er. Hij zat daar. Hij was blind. Nou, iemand die blind was in die dagen kon niets doen. Hij kon niet werken. Hij moest een hand ophouden. Hele dag de hand ophouden. Vreselijk om zo te moeten leven. Heb meelijden en aalmoes. Heb meelijden en aalmoes. Uur in, uur uit. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Het is niet voor te stellen. Hij had daar gezeten. Waarschijnlijk jaren. Dat staat er niet, dat weten we ook niet. Kunnen we gerust van uitgaan. Totdat op een zekere dag hij weer voetstappen hoort. En het zijn nogal vele voetstappen. Er is iets aan de hand, hij kan goed horen. Staat er ook niet door. Maar blinden kunnen vaak veel beter horen. En hij hoort allemaal mensen komen. En hij hoort dat Jezus van Nazareth langskomt. En dan begint deze Bartimaeus te roepen. Met alle krachten, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij is blind. In de Bijbel betekent blindheid ook een beeld van onze geestelijke blindheid. Wij kunnen gelukkig allemaal zien. Maar dat betekent niet dat we geestelijk kunnen zien. Van nature zien we niet de geestelijke waarheden, begrijpen we dat niet. En we zien geen schuld in ons, van nature zien we dat niet. En we zien ook van nature geen schoonheid in de Heer Jezus Christus. En we zien niet onze vuile zonden, onze hoogmoed, onze eigen wijsheid en ondankbaarheid en de eeuwige zaken, die zijn niet, geen werkelijkheid voor ons. We zien alleen maar de dingen van deze wereld. En zo is de Heer Jezus ook verborgen voor onze ogen. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En dan gaat deze man, deze blinde, hij gaat roepen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Het is toch zo'n schitterende uitroep. Want die man is blind, maar hij ziet meer dan al die scharen rondom de Heer Jezus. Want hij weet dat Jezus van Nazareth is de Messias. Hij is het vast. En daarom noemt hij de Messiaanse titel, Jezus, gij zonen Davids. Hij zegt eigenlijk, gij zonen Davids, zo staat het er, ontferm u mijner. Dat is een messiaanse aanspraaktitel. En daarmee weet Bartimeus dat hij de Messias is. Hoe wist hij dat? Dat had hij gehoord. Nooit gezien. Had de Heer Jezus nooit gezien. En het geloof komt toch uit het gehoor. Heel het land gonsde van wat de Heer Jezus deed. En hij hoorde het. En in zijn hart geloofde hij het. En hij wist van al die zegeningen die de Heer Jezus gedaan had. Hij geloofde het. Net als die ene Chinees. Een bakker. En zijn knecht kwam terug van de andere zijde van de bergen. Met een klein boekje wat hij ergens had. Die knecht, die bakkersknecht gevonden had. Het lag al in de modder. Op tussen het straatvuil. Hij pikte het op. Veegde het schoon. Nam het mee over de bergen naar zijn baas. Mo heette hij. Als u het boek gelezen hebt, het regent in de bergen. Het regent altijd in de bergen, kunt u dat nalezen. En die bakker Mo, gebeurde ongeveer 1910, las het evangelie naar Marcus. Dat was dat boekje. En hij geloofde het. Hij geloofde in de Christus. En toen bad hij dat God iemand zou zenden. Om hem meer te vertellen over deze Jezus. Hij geloofde het. Bartimeus had het ook gehoord. Nooit gezien. Hij geloofde het. En nu hoort hij dat de Heer Jezus langskomt. En dan roept hij. Roept hij. Hij weet, nu is er de gelegenheid. Straks, dan gaat de Heer Jezus verder. En nu roept hij uit. Hij maakt gebruik van de tijd der genade. Hij wist het, al heeft hij er misschien helemaal niet aan gedacht. Aan Psalm 95, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Het was voor hem het heden der genade. Voor hem was er geen morgen. Nu, heden, is het voor Bartimeus de welaangename tijd. En zo riep hij uit in alle eenvoud. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. Hij was niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader. En hoeveel gelegenheden hebben wij gebruikt? Of hebben wij misschien laten wegglijden. Wordt het dan niet tijd om ernst te maken met onze zaligheid? Want nu is het ook voor ons de welaangename tijd. Nou, Bartimeus gaat roepen en u kent dit beeld wel. U hebt er vaak verschillende preken wel over gehoord, dat neem ik aan. U weet het, er komt bestrijding op, er komt weerstand op. Zo gaat het ook in het geestelijke leven, als u gaat roepen naar de Heere en u wordt ernstig, dan komt er ook allerlei weerstand op. Dan wil de duivel echt niet dat u daarmee doorgaat. Dan gaat de duivel er tegenin, je bent te moe en je bent te laat en het is geen tijd en de Heer luistert toch niet en hou je toch stil. Nou, dat gebeurt letterlijk ook met Bartimeus. Ze zeggen letterlijk tegen een man, hou op. Schreeuw niet zo. Wie denk je wel dat je bent, zo'n blinde bedelaar? Maar wat doet hij? Hij bleef roepen. Dat is nou het geloof. Het geloof blijft roepen. Het kan zijn dat u in de bestrijdingen bent. Dat u denkt, alles stort in elkaar. En hoe zal het uitlopen? Maar ondertussen blijft u bidden. O, u bestormt de hemel als nooit tevoren zelfs. U zit biddend in uw auto en u gaat bidden naar bed. En u staat biddend op, want in deze moeite waarin ik ben, ik kan het zelf niet aan. Heer, ik heb u nodig. En u denkt, alles gaat mis. Maar het gaat niet mis. Want u bidt en u blijft bidden. Dat is het geloof. Het geloof houdt niet op. Zo was met deze Bartimeus ook. Hij bleef bidden door het geloof. Zo werkt met de Heilige Geest ook. Hij leert bidden. En dat u zult door blijven bidden. Bartimeus zal wel gedacht hebben, zou hij naar mij willen horen? Maar hij bleef roepen. En dan het wonder. De Heer Jezus stopte. En riep hem. En dan zeggen de mensen, hij roept u. Wat een wonder. Christus, Jezus van Nazareth, de Zoon Davids, de Messias, roept mij. Ik mag tot hem komen. O, wat een voorrecht heeft deze Bartimeus ontvangen. En wij dan? Hij roept ons toch ook. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u. Dat is toch een roeping. Ik ben de Heere, uw God. Op zondagmorgen. Dat is alweer een roeping. Dan is de preek nog niet eens begonnen. God roept. Hij riep Bartimeus. Hij roept ons ook. En het was voor Bartimeus een persoonlijke roepen. Hij hoorde de stem van de Heer Jezus. En hij kwam. En hoe kwam hij dan? Hij wierp zijn mantel af. Bedelaars waren gekleed in lompen. Maar ze hadden een jas aan om zich te beschermen tegen het weer en de elementen. En dat bedekte ook al zijn lompen. Maar het hinderde wat in het lopen. Hij wilde zo snel mogelijk naar de Heere toe. En hij doet zijn jas af. Hij werpt zijn mantel af. Het staat er zo expliciet in vers 50. En hij stond op en kwam. Nee, er staat iets tussen. Hè? En hij zijn mantel afgeworpen hebbende. Daar zit een lering in. Gods woord is zo rijk. De Heilige Geest heeft het volgestopt met onderwijs en troost. Want zoals Bartimeus nou in zijn lompen voor de Heer Jezus neerviel met zijn blinde ogen. En hij schaamde zich niet voor zijn lompen. Hij stond daar voor de Heer Jezus op zijn knieën. En zo mogen wij ook met onze naakte zondaars leven. Met niets te bedekken. Ons vuil niet bedekken. Onze zonden niet bedekken. Onze mislukkingen niet bedekken. Onze teleurstellingen niet bedekken. Komen zoals we zijn met het vuil van ons leven. En zo arm en naakt voor de Heere komen. Zo vindt een zondaar Christus. En dan is de Heere Jezus vol bewogenheid. Vol bewogenheid. En dat is hij nog. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En boven in de hemel is de medelijdende hoge priester, die altijd leeft om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. Hij hoort hen die roepen om genade, die blijven roepen. En dan vraagt hij, wat wilt gij dat ik u doen zal? Is dat niet rijk? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zeg het maar. De Heer is bereidwillig. U mag die vraag ook gerust op uzelf van toepassing laten zijn. En u mag ook voor de Heer zeggen wat u nou zo graag willen dat hij bij u doet. En laat het dan toch vooral dit zijn. Dat u ingelijfd mag worden in Christus. Dat u ingeleid mag worden in de gemeenschap met Christus. Dat u eraan mag gaan, zolang hij alles voor u wordt. Maar de Heere vraagt het op Bartimeus, wat wilt gij dat ik u doen zou? Daarin zien we ook de macht, de koninklijke macht en ook de priesterlijke bereidwilligheid om te geven. Hij alleen kan zo'n vraag stellen, wat wilt gij dat ik u doen zou? Met andere woorden, het is niet maar, ja, wat wil jij? Nee, wat wilt gij? Mij is gegeven. Alle macht. Bartimeus antwoordt, Rabboni, dat ik ziende mag worden. Rabboni, dat is een eretitel, las ik, die aan een hogere rabbi toegekend wordt. Zo heeft deze blinde Bartimeus hoge achting voor de Heer Jezus. En dan antwoordt hij dat ik ziende mag worden. En wat gebeurt er? Geen handen opleggen. Niet op de aarde spugen en daar wat slijk van maken op de ogen. Nee, niet hem meenemen buiten de geroezemoes van de mensen. Nee, de Heer is vrij hoe hij dat doet. De Heer heeft verschillende manieren om iemand tot het licht te brengen. Hier spreekt de Heer Jezus alleen maar. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Dus Bartimeus, sta maar op. Ga maar je weg, want je geloof heeft je behouden. En toen stond Bartimeus op. Hoe zal dat gegaan zijn? Er staat, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende. Stond Bartimeus eerst op. Ging hij weg, zoals de melaatsen toen weggingen, terwijl ze nog melaats waren. Ga heen, vertoon u aan de priester. En ze geloofden. Het staat niet gedetailleerd beschreven, maar wel dat woordje terstond. Hij werd ziende. Terstond. Eerst ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Terstond werd hij ziende. Hij werd geheeld, hij werd gezond gemaakt door het woord van Christus. Dat woord van Christus is een woord van macht en kracht. En zo spreekt de Heer. Dat doet de Heer nog steeds. Misschien dat u er weet van hebt. Dat zijn woord ook zo bij u is binnengekomen. En dat u het weet is zo waar. Want hij heeft gezegd, ik ben uw heil alleen. Zou de Heere u geen vrede willen geven? Zou de Heere u niet willen inlijven in die gemeenschap met hem? Hij leeft toch altijd om te horen arme zondaren als ze roepen. Nou, als we dit gedeelte zien, de tweede gedeelte, dan zien we hier ook verschillende zaken. Ten eerste zien we hier een duidelijk voorbeeld van sterk geloof. Iemand die blind was, en ik kon de Heer Jezus niet zien. Velen verachten de Heer Jezus. Maar deze blinde zag dat hij de Messias was. Hij had geen een van de wonderen van de Heer Jezus gezien, hij had alleen maar gehoord. En dat geloofde hij. Hij geloofde het woord. En zo kon hij zeggen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij geloofde de Heer Jezus op zijn eigen woord. Wat was dat toch een heerlijk gebed. Is een voorbeeld voor ons. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. We hebben toch allemaal ontferming nodig. Kent u dat geloof? Dat geloof dat uit het gehoor is. Dat geloof dat niet redeneert. Het geloof dat niet alles wil begrijpen. Maar dat opziet tot hem. Dat is geloof. Sterk geloof. Ten tweede zien we ook dat Bartimeus niet ophield met bidden. Hij kende volharding. Hij was niet tegen te houden. Hij wilde genezen worden van zijn blindheid. En daar was hij niet van af te brengen. Ook al zeiden anderen tegen hem, hou op, hij hield vol. Wanneer u zalig wilt worden, let op deze man. Taaie volharding. Op de catechisaties praat ik wel over lijdzaamheid. Maar dat is taaie volharding. Taai geduld. Lijdzaamheid. Dat is nodig in het geloofsleven. Doorgaan. Niet ophouden. Blijven bidden. Blijven verwachten. Ondanks al die binnenpraters en die buitenpraters. Toch doorgaan. Niet ophouden met bidden. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dan kunt u uw leven lang bidden. Tot op uw sterfbed toe. En waarom is het dat sommige mensen niet doorgaan met bidden? Het verzwakt en het verslapt. Het is eigenlijk heel dun en zwak. En ze geven het smeken maar op. Dat komt omdat ze hun nood niet goed voelen. Daarom brengt de Heer ons ook soms in nood. Zodat we afhankelijk worden. Want dan gaan we juist onze nood zien en de Heer bidden. Kijk, deze man die zag zijn nood. Hij wist dat zijn situatie uiterst moeilijk was. En daarom hield hij niet op met bidden. En daarom is het ook nodig zelfkennis te hebben. Om tot de Heere te roepen om genade. Dus hij hield niet op met bidden. Dat was de tweede les. En de derde, laatste les is Bartimeus. Hij werd toegewijd aan de Heere. Want wat gebeurde? De Heer Jezus zegt, ga heen. En wat doet hij in dat laatste? En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Wanneer u die bemoeienissen van de Heere Jezus kent, dan wordt u binnengetrokken. En dan wilt u getrokken worden. Dan wilt u hem volgen al de dagen van uw leven. En dan wordt het uw gebed, Heere, hou mij dicht bij u. Want ik ben als een schaap wat zomaar weer wegdwaalt. Houd mij dicht bij u. Houd u mij maar vast, want ik kan u niet vasthouden. Dan wilt u toegewijd zijn aan de Heere. Dan lokt de liefde van de Heere, die dringt u dan. En zo volgde Bartimeus de Heere Jezus op de weg. En wanneer u genade kent in uw leven, dan is het uw gebed, verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Want dan leeft het in uw ziel, wat zal ik de Heere vergelden, voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dan wordt u toegewijd aan God en hij volgde Jezus op de weg. En verder lezen we niets van hem. Hij ging mee op Palmzondag. Was hij erbij? En hoe het verder met hem gegaan is? Ja, dat zouden we wel graag willen weten. Dat heeft de Heilige Geest niet goed gedacht. Hij volgde Jezus op de weg. Maar zijn naam staat er. Bartimeus. Dat is wel bijzonder. Normaal staat de naam er niet bij je. En wie schreef dit ook alweer? Marcus. Waar was Marcus? In Rome. Bij de vroegchristelijke gemeente daar. Petrus heeft dit evangelie aan Marcus gedicteerd, dat weten we. En Petrus heeft de naam doorgegeven. Waarschijnlijk was hij bekend in de vroegchristelijke kerk. Misschien is hij ook uitgegaan om te vertellen, ik was eens blind, maar nu zie ik. Heeft hij gesproken over de Heere Jezus Christus? Hij was waarschijnlijk bekend, ze kenden hem. En wanneer u toegewijd bent aan de Heere, dan kent de hemel u. Dan bent u daar bekend. Dan is uw naam opgeschreven in het boek des levens. En dan mag u ook zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Tot zover. Goed, zullen we dan een psalmvers zingen? En we hebben nog gelegenheid tot wat vragen stellen. Laten we zingen Psalm 146. Psalm 146. En dan zingen we de verzen 6 en 7. 6, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En vers 7, het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. 146, 6 en 7. Maken of een vraag stellen. Dag Piet. Dan kunt u dat doen. Hoeft niet zo lang te zijn. Maar wie heeft een gedachte als we dit overdenken? Kees.
Thank you. gesproken wordt en mensen zeggen, ja, waarom ben je God niet zo? Die horen wel eens die mensen. Ik voel dat altijd een beetje dubbel. Wij staan er wat sceptisch in, maar hoe moet je dat nou zien? Ook in het kader van datgene wat we nu vanavond gelezen hebben gehoord.
Ja, ja. Nou, Kees, bedankt. Ik zal de vraag even herhalen voor hen die thuis zijn. We zien hier dat de Heer Jezus deze blinde Bartimeus genezen heeft. En nu zijn we in onze tijd ook van die genezingsdiensten. En er zijn enkele mensen die het land doorgaan en beweren dat ze mensen kunnen beter maken. Dat mensen niet ziek hoeven te zijn. En dat ze, dat ze maar geloof moeten hebben en dan kunnen ze beter gemaakt worden. En dan hebben ze dan bepaalde, huren ze dan zalen af en dan kun je komen en dan kun je dan, zeggen ze, van je ziekte genezen worden. En hoe moeten we daar tegenover staan? Soms kan iemand een ander ontmoeten die zegt, ja, ik heb er veel baat bij gehad, enzovoort. Goed, nou, ten eerste wil ik het vanuit de praktijk beantwoorden. En ten tweede probeer ik te beantwoorden vanuit de schrift. Vanuit de praktijk te beantwoorden is, ja, daar is heel wat op af te dingen. De Heer Jezus zegt in zijn discipelen, ge hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Het eerste wat deze mensen doen, is de mensen om geld vragen. En veel geld. Ze noemen zelfs hoge bedragen. Ze wekken de mensen op om geld te geven. Ze zeggen, we hebben de zaal moeten huren. Nou, ze vragen om geld. Dat is één ding. Ten tweede, er is hypnose. Hypnose. Ja, je kunt de mensen onder hypnose brengen. Ik wil niet zeggen dat die mensen daar onder hypnose gebracht worden. Maar wel iets wat erop lijkt. Er is een bepaalde gemoedstoestand, wordt er opgewekt. En er is ook een massa aanwezig. En dat geeft ook een bepaalde beïnvloeding op de geest. Er zijn ook technieken. Als iemand beet pakt op bepaalde plekken in je hoofd, dan zijn er zenuwuiteinden aan. Als je daar drukt, dan gaat er een soort schok door je lichaam heen. Dan denk je, oh, als je hier bijvoorbeeld drukt, dan als ik de plekken goed heb, dan gaan er wat schokken door je heen. En dat maakt indruk. Daarnaast zijn er ook mensen die zijn psychisch belast. Denken dat ze niet kunnen lopen. Denken dat ze altijd pijn hebben. Als u aan uw elleboog denkt, denkt u de pijn aan. Ga er een tijdje over nadenken. Heeft u pijn aan uw elleboog? Daar gaat hij wel vanzelf al over, hij denkt weer aan andere dingen. Maar dat is een voorbeeld, geloof ik voor mezelf, dat daar ook psychologische ziekten zijn. De mensen die wat ondefinieerbaar is, die worden dan genezen. Die verklaren dat en zeggen dat. Er zijn ook mensen die komen met concrete klachten bij hen, bij hem. En dan, maar daar wordt... Er gebeuren geen wonderen zoals dit. En er is een heel... Het is ook niet door het spreken. Het is ook niet door even kort aanraken, wat dan ook. Nee, er staan mensen om hen heen en ze allemaal helpers zijn erbij. En, ja, het is heel anders dan je leest in de schrift. Het is psychische beïnvloeding. Goed. Dan zijn er wel mensen. Dus, mijn antwoord is, het is bedrog. En ik geloof het niet wat daar gebeurt. Dat is praktisch gezien. Daarnaast is ook hun prediking daar. Gaat allemaal over gezondheid. Je kunt die preken opzoeken. Je kunt ze beluisteren, bekijken. Op internet staan ze wel. Mevrouw en ik hebben eens naar gekeken. Het gaat allemaal over gezondheid worden. En over je moet geloven. En als je niet gelooft, ja, dan kun je niet gezond worden. Al zulke dingen. Maar het gaat allemaal over gezondheid. Het gaat niet om bekering. Om verzoening met God. Het gaat niet om het bloed van Christus. Nee, het gaat om uw gezondheid. En dat spreekt mensen wel aan, duidelijk. Dus de prediking is ook niet. Dus de plaats van de wonderen is niet zoals je hebt in het Nieuwe Testament, ondersteunend aan de prediking van bekering tot God en vergeving van zonden. Nee, er zit iets anders achter. Nou. Goed. Daarnaast geloven wij dat de Heere Jezus ook genezen kan. En ook nog steeds doen kan. Wij bidden in de kerk niet voor niets dat een zieke weer terug mag komen uit het ziekenhuis. En dat iemand gespaard mag blijven. En er zijn heel wat hier, zoals we hier bij elkaar zijn, die daarvan kunnen getuigen. We kunnen zeggen, ja, dat komt allemaal vanzelf. Het was ook wel gebeurd als we niet gebeden hadden. Dat is maar zeer de vraag. Er zijn genoeg mensen waar niet voor gebeden wordt, die weer thuiskomen uit het ziekenhuis, dat is waar. Maar we belijden wel dat God het doet. Ook bij die mensen die niet om vragen. En we geloven ook dat de Heer ook onder moeilijke omstandigheden ook zeker zijn zegen geeft. Ook mensen die wel overlijden. Maar dat hun sterfbed wel een juichensbed werd. Ik heb het voorrecht gehad verschillende malen dat mee te maken. Ze gingen ten hemel in. De Heer heeft verhoord op een andere wijze. Maar de Heer kan ook concreet gezondheid geven. Goed, dat is dus praktisch. En nu ook eens in de Bijbels, nu helemaal Bijbels. Het staat in 1 Korinthe 12 tot en met 14. Daar behandelt de apostel Paulus de geestelijke zegeningen en de geestelijke machten. En dan beschrijft de apostel Paulus in die tijd, dan heeft hij het over De krachten, even kijken, 12, 1 Korinthe 12 is 28, en God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen, en dan gaat hij verder. Even zien hoor, waar het precies staat. In vers 8 van 1 Korinthe 13. De liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën zullen teniet gedaan worden. Talen, ze zullen ophouden. Kennis, ze zal teniet gedaan worden. Hier gaat het om de bijzondere gaven die de Heere gegeven heeft, tongentalen en dergelijke. En de bijzondere kracht die de Heere gaf aan het begin van de christelijke tijd, omdat er toen geen Bijbel was, daar komt het op neer. We kunnen bij een andere gelegenheid nog wel wat dieper op ingaan als u zo wilt. Exegetisch is dat heel duidelijk hier af te lezen. Van 1 Korinthe 12 tot en met 14. Dat tongentaal, zoals het nu gezegd wordt in de Pinkstergemeente te bestaan, in feite niet hetzelfde is als wat we tegenkomen in de Bijbel. Hun beroep op dat zij tongentaal hebben, de bijzondere werking van de geest hebben, dat is niet Bijbels te funderen. En ook die mensen die dus met allerlei gebedssamenkomsten hebben, dat is niet Bijbels te funderen. In feite is het eigenlijk niet iets nieuws. In Amerika gebeurt er al jaren. En wat doen ze? Ze moeten maken dat ze uit de stad wegkomen, voordat de mensen weer wakker geworden zijn en begrijpen dat ze beetgenomen zijn. Goed, nou even een lang antwoord aan uw vraag, maar ik hoop dat u wat zicht op hebt. Iemand anders nog hierover? Ja, Willem. Ja. Ja, dat klopt. Nee. Maar dan is de vraag waarom zij dat vroeg. Ze kan ook gevraagd hebben op instigatie van haar zonen. Ja, inderdaad, dat is anders. Staat er daar in 20 vers 20. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem en met haar zonen hem aanbiddende en begerende wat van hem. Dus we zien, juist omdat het anders verwoord staat, en juist omdat ze elkaars evangelie hebben kunnen lezen, is dat, zegt Calvijn, voor ons de bevestiging dat het echt zo gebeurd is. Iemand anders zegt, oh, het klopt niet, het is fout. Nee, het is juist niet fout. Want dit zijn getuigenverklaringen onder leiding van de Heilige Geest die feilloos geïnspireerd zijn. Dus dat moeten we gewoon samenvoegen. En die moeder heeft het gevraagd, maar die jongens hebben het ook gevraagd. Is dat een antwoord op uw vraag? Goed. Wat zegt u? Trots zeker. Ja, dat kan. Ja. Ja. Kan ook uit liefde zijn tot de Heer. Ja. Precies. Gerard, u wil de vraag stellen. Ja. Wat zegt u? Waarom is dat? Precies. Precies. Oké, Jacobus 5. Uw vraag is, daar staat er dan over de ziekenzalving. Daar wordt dan gesproken hier in vers 14. Jacobus 5 vers 14. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. En dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden. En de Heere zal hem oprichten en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Goed, de achtergrond hier is dat in de vroegchristelijke kerk konden ze niet meer naar de dokter. Want de dokter was verbonden aan de heidense tempel. En in de heidense tempel, daar waren dus die medicijnmeesters waren verbonden met het heidense tempel. Het teken ook van de geneeskunde, de slang, de esculaap geloof ik heet dat. Dat is ook, de slang is ook afkomstig uit dat heidendom, als ik het goed geïnformeerd ben. Ik kan dat niet zo verifiëren zo uit het hoofd, maar ik meen dat daar een lijn lag. Ze konden dus niet meer naar de tempel doen. Nou, dan zegt Jacobus, wat ze in die heidense tempel kunnen doen, kunnen wij ook doen. Laat de ouderlingen erheen gaan en bidden. En het gelovige gebed zal hem weer oprichten. En die zalving, ja, daar wordt tegenwoordig wat van gemaakt. Er wordt tegenwoordig van gezegd, ja, er moet dan een nieuw sacrament zijn. En dan hebben we een speciale handeling. En dat slaat nergens op. Dat slaat ook niet op Jacobus 5. Want zalving met olie is gewoon een geneesmiddel dat gebruikt wordt. Olie werd gebruikt om wonden te verzachten. Dus met andere woorden, gebruik de geneesmiddelen die je hebt. En bid tot de Heere en het gelovige gebed zal hem weer oprichten. En daarom bidden de ouderlingen en bidden we in de kerk en gaan we naar de dokter. Maar we hoeven niet te zalven. Mag wel, maar het hoeft niet. Ja? Iemand anders nog hierover?
Ja, er staat zo in het schrift, die opzieners van de verkeer, een voortreffelijke zaak. Omdat je nou in het ambt staat, of je nou predikant bent, of gewoon kerkraadslid, daar zit wel een grote verantwoording aan vast. Namelijk dit.
Waar.
En dat zie je pas als je iets achter de rug hebt. En dan blijft er geen verdienste nodig. Ik kwam zomaar bij me op.
Ik vind het mooi dat u dat zegt, Willem, want zo is het ook. U zegt dat er persoonlijke zonden zijn, er zijn ook ambtelijke zonden. En die zie je pas als je terugkijkt op het ambtelijke werk. Ja, dat Dat is een hele goede en verontmoedigende opmerking. Ja, dank u wel. Als laatste dan Gerrit nog even. Oké, dat wist ik niet, dank u wel.
In die staat in Australië.
Ja. Ja, ja. Goed, de olie van de sandal, de sandal tree. Goed, nou dank u wel. Dan gaan we nu mooi naar huis. Hebben we nog wat aan de avond. En we gaan nu met elkaar danken. Heere, dank u dat u naar ons omziet. Want wij mochten uit uw woord lezen en mogen daaruit leren. Heb dank, Heere, voor de gelegenheid die u geeft, dat we in openheid met elkaar mogen spreken, mogen luisteren naar het onderwijs uit uw woord. Heb dank daarvoor, ook voor wat u ons vanavond gaf. Leer ons ook dat gebed van Bartimeus en leer ons ook de ander uitnemende te achten dan onszelf. Leer ons in verdrukking en lijdzaamheid betrachten en leer ons, Heere, met u te leven. Dat hebben we steeds weer nodig. Bewaar ons voor zonden, want de zonden die we nooit gedaan hebben, hoeven we ook nooit te belijden. Zullen we ook nooit last van hebben. Heere God in de hemel, wil in ieder van ons gedenken en breng ons de volgende keer weer samen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.